Namens het bestuur heet ik u allen vanmorgen hartelijk welkom op de contactdag van Stichting Winst uit Verlies. Ook u, dominee, die in november 2017 aangaf dat u Deo Volente deze maand weer in Nederland hoopte te zijn. En op deze eerdere vraag van ons, dat is al jaren terug, een lezing te willen houden. Ook voor hier op de Winst uit Verliesdag. Hartelijk welkom. Fijn u in ons midden te hebben. Wij hopen ook vandaag met elkaar, onder de lezing ook van u, het lotgemeenschap, zoals dominee Poort dat wel eens noemt, te mogen ervaren. Mijn naam is Henk-Jan Koetsier, voor degenen die dat nog niet weten. In maart heb ik het initiatief genomen om een eerste contactdag, maart 2010, een eerste contactdag te organiseren, waaruit in september 2010 de stichting Winst uit Verlies is voortgekomen. Een van de oud-bestuursleden, Arjan Visser, zie ik hier ook zitten. Die heeft nog in het oprichtingsbestuur gezeten. Fijn dat je er ook bent. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door Gedien Otterspeer. Maar ik vrees dat die nog bij de aanmeldingsformulieren staat. Dus die heeft u net al gezien, dat is de secretaresse. Hier zit Gerda de Waard. Die is verantwoordelijk voor de public relation. En Erik Joosen. Die zit inmiddels al verdekt bij de organist, is hij ook. Job ook ons te begeleiden is. Mocht u vragen hebben of iets willen weten over de stichting, dan kunt u bij een van ons vieren vanzelf terecht. Twee keer per jaar organiseren wij een contactdag zoals deze. Eén keer in het voorjaar en één keer in het najaar. En we hebben één keer een informele bijeenkomst in juni. Zoals sommigen van u kennen, de contactrondvaart hebben we twee keer gehad. En we hebben een jongerenweekend eind januari van elk jaar. Ook verschijnt er twee keer per jaar een nieuwsbrief. U ziet hier liggen wat oude, maar ook de laatste, die is net deze week verschenen. Die mag u meenemen, dat kost u niets. Maar als u donateur wordt, dan krijgt u hem ook thuis gestuurd. En we hebben nieuwsberichten, dat heeft u wellicht op de website ook kunnen zien, waarop u zich kunt abonneren en dan krijgt u bericht als er iets te melden valt wat ons betreft. Aan het begin van deze contactdag wil ik een moment met u stilstaan bij de vraag: waarvoor zijn we naar deze contactdag gekomen? Ik wil voorstellen om na alle onrust in de aanloop naar deze dag, de hectiek om hier te komen, even een moment met u stil te staan en gewoon even stil te zijn en die vraag even een persoonlijk antwoord voor uzelf op zien te vinden. Waarvoor bent u, ben ik, naar deze contactdag gekomen? Waarvoor bent u, waarvoor ben ik naar deze contactdag gekomen? Ben ik, zijn we gekomen voor de spreker? Of uit nieuwsgierigheid? Of zijn we gekomen voor het onderwerp, of voor de onderlinge contacten? Ongetwijfeld hebben we allemaal daar een legitieme reden voor. Maar waar gaat het ons nu werkelijk om? Het bestuur is verlegen geraakt met het grote aantal aanmeldingen voor deze contactdag. Vanwege de bekendheid, denk ik ook van u, dominee, door uw boekje, gaven verschillende ook aan hier vandaag te willen zijn. Het aantal deelnemers is vandaag een verdubbeling ten opzichte van het gemiddelde op de contactdagen die op dit moment in de afgelopen 8 jaar geweest zijn. Velen hebben we moeten teleurstellen en kunnen niet komen. Het bestuur heeft overleg gehad samen hoe we hiermee om moeten gaan. Besloten is om niet uit te wijken naar de kerkzaal. De contactdag is wat ons betreft ook bedoeld om samen uit te zien naar de troost, de trooster bij kanker. Het thema en de spreker, waarvan wij bijzonder waarderen dat de persoonlijke ervaring met kanker in de boodschap vanuit Gods woord wordt gedeeld, vormen het centrale onderdeel van de contactdag. Onderling contact en het delen van eigen of het luisteren naar ervaringen van elkaar zijn daarbij van essentieel belang. Wordt de groep te groot, dan gaat het onderling contact verloren en het delen van ervaring. Het is op wat ik zelf ook heb ervaren, op bezoeken van contactdagen bij reguliere verenigingen. Als de massa te groot wordt, dan voel je je nog verlorener dan dat je misschien al wel zou voelen op een kleinere groep. En neemt de eenzaamheid ook toe. Dus vandaar dat we ook hebben gezegd, een maximum aantal. Waarvoor zijn we gekomen naar deze contactdag? Als één lid leidt of overlijdt, dan leiden al de leden. Dat is thema. Naar het bestuur verlangt, mogen wij vandaag ervaren mee en mee leiden met elkaar in het uitzien naar de trooster. Opdat wij ons door het geloof in Christus mogen verheugen in het dragen van het kruis dat door ons, door hem, wordt opgelegd. Hoe ziet het programma er vandaag uit? We hebben allereerst de opening, die is nu dan geweest. We hebben schriftlezing en gebed, dat hoopt de dominee zo te doen, met aansluitend de lezing. Dan hebben we een pauze, waarin u ruim de gelegenheid krijgt om nog met elkaar in gesprek te gaan. Dan hebben we een moment voor het beantwoorden van vragen van u, van de deelnemers, of wat ik niet geloof, maar ook kan, is door een paar stellingen inbrengen waarop je kunt reageren. Als u genoeg vragen heeft, hoeft dat vanzelf niet. Dan hebben we een maaltijd, een lunch. En dan hopen we tegen 14:00 de lunch te beëindigen en deze contactdag af te sluiten. Dan wil ik de dominee zo de gelegenheid geven voor het openen van deze dag met schriftlezing en gebed en zijn lezing. Maar allereerst willen we samen dan vooraf zingen, opgave van de dominee, Psalm 138, vers 3 en vers 4. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Dus 138, vers 3 en 4.
Wel, ik ben dankbaar dat ik hier vandaag mag zijn. We mogen u ook hartelijk welkom heten en geef ook het bestuur daarin een bedank voor het uitnodigen om met u vandaag een lezing te houden over iets wat ons allemaal aanraakt en wat ons allemaal heeft aangeraakt. En de vraag waar ik vandaag ook hoop over te spreken is, heeft de verhouding tot, denk allemaal ons hier, maar ook het grotere van de gemeente waarin wij staan. Zo, ik ga nu eerst de schrift lezen met u uit 1 Korinthe 12, want dat heeft te maken met het onderwerp. 1 Korinthe 12, en we gaan beginnen met vers 12, en tot het einde van dit hoofdstuk. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt, want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. In de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is hij daarom niet van het lichaam. En die in het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is het daarom niet van het lichaam. Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? En nu heeft God de leden gezet en iegelijk van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Waren zij allemaal één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van nodig. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van nodig. Ja, veel eer de leden die ons danken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons danken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloedige eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloedige versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van nodig. Maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloedige eer aan hetgeen gebrek aan dezelfde heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden meden. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpselen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn zij allen apostelen? Zijn zij alle profeten? Zijn zij alle leraars? Zijn zij alle krachten? Hebben zij alle gaven der gezondmakingen? Spreken zij alle met menelijke talen? Zijn zij alle uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven. En ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Zullen we nu samen God zoeken in het gebed? Genadige God in de hemel, u weet waarom wij in deze morgen samen zijn gekomen, maar ook samen zijn gebracht. Wij danken u. Wij danken u, Heere, dat u ons deze gelegenheid met elkaar geeft. Wij zijn met elkaar al verbonden, doordat wij wat wij met elkaar hebben meegemaakt. Waar wij doorheen gegaan zijn. Met ziekte. En uiteindelijk de verliezen. En nu ook, Heere, als we hier zijn met allerlei rouwvormen. U weet wat wij doorgaan. Want u bent ook op deze aarde geweest in uw Zoon, mens geworden. Hij heeft ook verlies geleden. U weet ervan hoe moeilijk het is om door deze vallei van het lijden te gaan. En dat geeft troost. Mogen we die ook ervaren, Heere, in een gemeenschap met u. En dan zal er ook winst zijn als wij door onze pijn en door onze verliezen dichter bij u mogen komen. Trekt u ons daartoe. Gebruik daar ook al het pijnlijke voor. Want Heere, dan kan het zelfs zoet zijn in het midden van het zeur. Dan kan het nog zulke troost ervaren in het midden van het verlies. Maar u weet ook dat wij in dit leven verder moeten. En soms niet meer verder kunnen. En ook wel eens niet verder willen. U weet het, Heere. De worstelingen die door allemaal ons hier van tijd tot tijd wordt ervaren. Nou, wat mogen we dan daarin ook met elkaar hier verbonden zijn? Want heeft u ons als een lichaam beschreven? En mogen we dat ook geestelijk ervaren? Maar ook zo in deze samenkomst vandaag. Want dan heeft u ons niet alleen de taak gegeven om te dragen, maar ook om samen te dragen. En daar hopen we ook vanochtend over samen door te denken. En geef alles dan wat nodig is, Heere, dat wij ook vandaag winst mogen ervaren in deze mooie bijeenkomst. En geef alles wat nodig is, in spreken, in luisteren, in het delen met elkaar. Geef ons openheid, geef ons vrijmoedigheid, geef ons, Heere, dat we vrienden mogen vinden en dat we elkaar mogen erkennen en dat we samen ook veilig voelen in ons verdriet, samen hier in deze ochtend. Dit bidden wij van u, lieve Heere Jezus, God en Vader, hoort u ons, om Jezus wil. Amen. Nou, vrienden, het is bijzonder. Ik ga even mijn Engelse Bijbel erbij leggen. Af en toe is het wat makkelijker om mijn teksten te vinden in mijn Engelse Bijbeltje dan in mijn Nederlandse Bijbeltje. En dat zult u wel niet kwalijk nemen van mij. Ik zat vanochtend op mijn reis hier te denken over Brian. Hij was een van mijn ouderlingen die onlangs aan 14-jarige weg van bloedkanker, leukemia, is overleden. En het was een hele moeilijke periode voor hem, dat begrijpt u wel, zo lang ook. En samen met hem heb ik deze weg van kanker, die hij dan ervaarde, met hem doorgemaakt in de laatste 3 jaar van zijn leven. En daar heb ik ook weer veel van hem geleerd. Het is voor mij natuurlijk al bijna 21 jaar geleden dat mijn eerste vrouw met 2,5 jaar worsteling van kanker aan mij werd ontnomen. En 21 jaar is een tijd waar ook veel weer gebeurd is. Ook weer andere dingen in mijn leven gekomen zijn. Ik mag gelukkig weer getrouwd zijn. En ook heel gelukkig met mijn tweede vrouw weer kinderen gekregen. En dan gaat het leven weer verder. Zo, daarom zat ik te denken in deze bijdrage. Het gaat niet over mij. Het gaat ook nou niet over mijn rouw zozeer. Daar heb ik eerder over gesproken. Vandaag was ik gevraagd om over dit thema, als één lid leiden we allemaal, door te denken. En weet je wat ik zo bijzonder vond met Brian? Brian die kon op een gegeven moment niet met zijn huis uit. Vrouw moest natuurlijk hard werken om geld binnen te brengen voor het gezin. Kinderen waren ook bezig om zijn zaak wat verder door te gaan en hij zat daar maar. En ik heb heel wat tijd aan hem gegeven. Weet je wat ik uiteindelijk deed met hem? Ik zeg toch, Brian, laten we nou eens in die auto stappen. Laten we eens lekker gaan rijden met elkaar. Ik heb uren met die man door Wisconsin gereden. Hij en mij in zijn zwakheid naast me. En wat heb ik daar bijzondere tijden gehad in die auto. Door het landschap van Wisconsin. Samen hebben we uren gereden. Totdat het niet meer kon. En daar heb ik iets weer van geleerd van het meedragen met elkaar. Daar hoorde ik dingen uit zijn hart en uit zijn leven. Je zit lekker naast elkaar. Je hoeft niet in elkaars ogen te kijken. Je kan gewoon vooruit kijken of naast de auto kijken. En dan ga je maar met elkaar delen. En dat bijvoorbeeld wil ik eventjes beginnen vandaag met dat voorbeeld. Want hier zitten mensen ook die dragen het leed veel te veel alleen. Bent u daarmee eens? We dragen het veel te veel alleen. Vindt u niet? Je mag best ja zeggen hoor. We gaan het gewoon een beetje meer onofficieel doen. Daar hou ik wel van. En het is wel een beetje een grote groep om echt een goede discussie te hebben met elkaar. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik heb gevraagd nu of we veilig voelen dat we ook gewoon samen open zijn. Want dat is het denk ik het meest belangrijkste van een dag zoals deze. He? Ik kan van u leren en u kunt van mij wat leren. Ik denk dat ik veel meer van u kan leren in dit geval. Maar we gaan toch verder. Er zijn allerlei kanten aan het verlies. Daar kunnen we natuurlijk allerlei richtingen mee op vandaag. Maar de vraag die wij vanmorgen willen overdenken is dat God doet niets zonder het doel. Bent u daarmee eens? Dat is soms moeilijk om ook echt te aanvaarden. Hij doet niets zonder doel. Als de grote pottenbakker heeft hij een doel in alles wat hij aan ons doet. Zou u willen zeggen in één woord, wat is het doel? Oké. Okay. Om hem bij hem te brengen, maar dat gaat niet altijd. Ik zal het herhalen, want dan kan de rest het ook horen. Dat zei u. Heel mooi wat u zegt. Wat kunt u dat anders zeggen? Dat de wegen geheiligd mogen worden, zodat we daarin leren mogen van hem en van onszelf. En daar stond nog iets anders. Tot zijn eer. Zei u? Wie zei dat? Oké. Okay. Dat is een verkeerde te kijken. Ze zitten verlegen naar me te kijken. Ik zei het niet. Maar bedoel, tot zijn eer, inderdaad. Maar wat ik nu hoor, deze drie woorden, is één woord. Is het woord winst. He? Wat die winst ook maar is. Onze schepper, onze God, onze vader. Ik weet niet hoe ver u hem kent. En hoe uw relatie met hem is. Maar God heeft een doel. En dat doel, lieve vrienden, heeft de Heere in mijn hart heel vroeg in mijn leidersweg al aan mij laten voelen. Ik heb het wel eens misschien verteld, maar ik was ongeveer een jaar, half jaar misschien, voordat mijn vrouw ziek werd, had ik een les op het seminarium waar ik dan naar school ging voor predikantenopleiding. Over de pottenbakker hadden we het over die middag. En we hadden de schrift zitten bekijken en luisteren elkaar en leren over de pottenbakker. En ik weet dat toen ik op naar huis wegging, van Grand Rapids naar Kalamazoo, in mijn auto, dan zat ik daarover te denken. En het kwam zo uit mijn hart. Heren, nou word ik straks predikant en ik ben maar een jonge knaap. Zo voelde ik mezelf. Ik heb eigenlijk heel weinig ervaring. Nou, ik had mijn vader wel verloren, dat inderdaad zo, al wat jaren geleden. Maar het kwam zo op mijn hart, Heren, wilt u mij nou voorbereiden voor het werk als predikant? Want ik zie er zo tegenop. He? Soms mag je bidden op een manier dat je het nooit eerder gedaan hebt. En dat was een echte moment. Het was net of de Heer het in mijn hart legde. En 6 maanden later krijg ik mijn antwoord. Toen mijn vrouw werd gediagnosed, dat ze een hersentumor hebben. Weet je wat ik zei tegen de Heer? Dat heb ik niet bedoeld. Daar had ik niet aan gedacht. Dat wil ik ook niet. Ja, ik ben maar eerlijk met u. Maar zo denken we dan soms wel, hè? We zeggen het altijd niet. Maar zo dacht ik wel. En toch heeft de Heere me bewaard in veel opzichten van het doelloze daarin te zien. Nee, dat was niet doelloos. Ik heb het gevraagd en ik heb een antwoord gekregen op een andere manier. En daar heb ik toch altijd maar mijn oog als het woord op gehouden. Dit is niet zomaar dat dit gebeurt. Dit is om winst aan mij te geven. En daar heb ik ook om gevraagd. En een van die winsten is dat ik hier vanmorgen met u ook over dit onderwerp mag spreken. Gods bedoeling in uw verlies, zijn winst, zijn eer, uw winst, onze winst. En dat laatste gedeelte, daar ga ik het vanmorgen nou het meest over hebben. Is onze winst. Dit zegt het woord Hebreeën 12. Alle kastijding, als hij tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde. U begrijpt dat. Maar droefheid. Het schijnt geen winst. Maar het schijnt verlies. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Als ik deze tekst dan even uitbeeld aan u, is het net alsof die apostel zegt, kijk, als de Heere in ons een verlies brengt, is het alsof hij een grote diepe ploeg door ons leven trekt. En als het ware zie je dat hele gat en die voren in je leven komen. Maar God heeft de ploeg niet in het oog. Hij heeft de oogst in het oog. De ploeg is alleen maar om, als het ware die aarde, uw leven, mijn leven, ons leven voor te bereiden en om daarin een oogst te groeien. En die oogst is niet alleen voor u persoonlijk, niet alleen voor uw gezin. Die oogst is voor allen die om ons heen staan. Ja, en dat is heel verrijkend denken. Gods bedoeling is ook dat wij het verlies met elkaar dragen. Je kan het ook niet bij je. Je kan het ook zelf niet dragen. Het is ondraaglijk als je je lieveling ziet veranderen door een ziekteproces. Ik in mijn geval dan verloor haar ook heel lang al voordat ze stierf. Want haar hersenen werden aangetast en praten ging niet meer en communiceren was er niet meer. Ja, dat kan je niet alleen dragen. Zonder God niet. En iemand zei het al vanmorgen tegen me. Als ik toch God niet had, waar zou je blijven? Maar ik had ook anderen nodig om dat te dragen. En dat is uitgebeeld in dit prachtige hoofdstuk van die apostel in het lichaam. En ik lees weer het woord dat we al lazen. Het zij dat een lid lijdt, zo lijden alle de leden mede. Het zij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden. Dat was gehoord van Richard Wurmbrand. Hij vroeg eens aan zijn vriend Nassin. Als ik nu een gat in de boot sla die wij delen. En ik zei, bemoei je daar nou niet mee. Het is aan mijn kant van de boot. Zou je het daarmee eens zijn? Nou, u begrijpt natuurlijk, dat is onzin. Die boot gaat naar beneden. Hoewel het aan uw kant van de boot zit. Ja, wij hebben een gat in ons leven. Maar door dat gat kunnen ook anderen naar beneden gaan. En daarom hebben we elkaar nodig. Om iets te doen over dit gat dat in ons leven zit. En zo bedoelt die apostel dat ook in dit hoofdstuk en in andere schriften. Zo bedoelt God het. Gods kerk, Gods kinderen. Je zegt, misschien ik ben niet een van Gods kinderen. Dat durf ik niet te zeggen vandaag. Ik hoor niet erbij. U hoort bij de kerk. Het zichtbare dan van de kerk. En in dat In die context geloof ik dat we hier allemaal zijn. We behoren bij een gemeente. En dat is heel belangrijk, vrienden. Ik zat weer het boek van Richard Woerman te lezen onlangs. En daarom krijg je daar nog een quote van. Een aanhaling. Hij zegt dit, gedurende 14 jaar in de gevangenis. Ik weet niet of je het boek ooit gelezen hebt. Tortured for Christ, dat zal in Nederlands ook zijn. Het is een heel indrukwekkend boek. Over zijn leven in de gevangenis. Maar hij zegt, in die 14 jaar in de gevangenis troostte Richard zich met deze gedachte. Hij zat op zondag in zijn cel. Ik verheug me met hen. In het Westen, door te denken hoe ze samenkomen op zondag, in de kerk, met elkaar vreugde ervaren in hun warme huizen, lezen van een boek, hebben een fijne maaltijd samen, en de liefde die zij ervaren van hun vrouw, man en kinderen. Ik herinner me de woorden van Paulus, verblijd u met de blijden en weent met de wenende. En dan schreef hij iets, dat ging als een mes door mijn hart. Ik weet zeker dat in het Westen duizenden dagelijks met ons bidden. En ons proberen te helpen met hun gebeden. Althans, hij worstelde ze om zich te verheugende met de Westerse kerk in de hoop dat de Westerse kerk met hem leed en weende. En ik voelde dat toch al als een mes in mijn hart. Hoe vaak denken wij nou over de ledenen die om ons staan? Als we het gebed des Heren lezen, heeft u als opgemerkt, er zijn drie woorden die er niet in staan. Weet u ze? Ik, mij en mijn. Die staan er niet in. Het is onze. Het is in het meervoud. De Heere Jezus wil nooit dat wij vergeten dat wij niet alleen zijn. Is dat niet een mooie gedachte? En ook wel een hele rijke toewijzing. Als iemand die daar nou in de geest echt bidt, onze Vader, dan bidt hij voor u. Misschien wel duizenden mijls weg van ons. Nooit ons gezien. Daar zijn kinderen God die in het leven staan van al het verdriet. En juist die lijden mee. Maar we hebben niet zoveel aan natuurlijk. Als ze zo ver weg zijn, zou je zeggen, nee, inderdaad. Daarom zijn we nou samen. En het doel van mijn lezing is dat u iets met deze lezing gaat doen in uw lokale gemeentes. Want daar moet het natuurlijk handen en voeten gaan krijgen. Wat we hier nu vanochtend met elkaar over denken. Ja, als je dat hoofdstuk van Paulus leest in 1 Korinthe 12. Het is eigenlijk een schitterende verklaring over het gemeenschappelijk dragen, maar stel je dat gesprek nou eens even voor tussen het oor en het oog. Doe het even heel bedend, dan begrijpen we waar het over hebben. Als nou het oor en het oog met elkaar een gesprek hebben, zeg, heb je het gehoord? Wat? Wel, over die voet van ons. Die hebt in een spijker gestaan. Tjongejonge, is er nogal wat om zo'n spijker in je voet te lopen? Die voet moet toch maar eens beter uitkijken. Moet ook maar schoenen aandoen, dan gebeurt dat niet. Dat is toch een raar gesprek, hè? Dat zal ook nooit gebeuren met uw oog en uw oor. Want uw oog en uw oor voelen die spijker ook. Want dat is uw lichaam. Zo denkt die apostel Paulus over dat lichaam van Christus en over de gemeente. Over het samen dragen. Het gehele lichaam is in pijn. De ogen werken hard mee om die spijker eruit te krijgen. En die oren die luisteren heel scherp naar de instructies van de chirurg of zoiets dergelijks. Om die spijker eruit te krijgen. En samen dragen zij de pijn. Nou, zo bedoelt de Heere het gemeente zijn samen. Wij hebben samen de pijn, het verlies, de worsteling te dragen. In het Nederlands staat er in Hebreeuws Hebreeën 13 vers 1, deze tekst. Gedenk de gevangenen alsof zij medegevangenen zijn. En degene die kwalijk behandeld worden, alsof zij in hetzelfde lichaam kwalijk behandeld worden. Nou, ik ben natuurlijk geen Griekse expert, maar als ik in het Engels deze tekst lees, vind ik hem duidelijker. Ik ga hem even in het Engels lezen en dan zal ik hem vertalen. Remember them that suffer, that are in bonds, as bound with them. De apostel zegt in het Engels, zoals het is vertaald, gedenk hen die, die gevangenen zijn als medegevangenen. Dat is anders alsof je gevangen bent. Dat is, beeld je het even in. Zo zie ik dat. In het Nederlands staat het zo. In het Engels staat het, nee, is niet alsof je erin zit, je zit erin. Ja, hetzelfde met het tweede gedeelte. Degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld wordt. En in het Engels staat er weer, and then with suffer adversity as being yourselves also in the body. Degene die verdriet lijden, zoals het ook in je eigen lichaam is. Dat gaat een stapje verder. In deze context las ik dan iets dat me ook wel heel duidelijk werd gesteld. Dat wij als het ware niet naast hun moeten lopen, maar in hun schoenen moeten lopen. Dat is eigenlijk wat Hebreeën 13 zegt. Niet naast hem lopen, dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar hij zegt nee, wij moeten in zijn schoenen lopen. Dat kan natuurlijk ook op de verkeerde manier gebeuren. En er komt geen winst uit. Ik haal hier iets aan van een man die ik helemaal niet ken, maar ik las het. Nederpelt. Het klinkt Nederlands, maar... hij zegt dit, hoe vaak heb ik niet mijn mening klaar? Terwijl daar eigenlijk helemaal niet om gevraagd wordt. Het zijn toch niet mijn schoenen? Als ik oordeel moet geven over... Dan heb je een aantal dingen. Hoeveel kinderen een oude paar aan kan. Hoe iemand zijn geld uitgeeft. Hoe iemand met anderen omgaat. En je vult het maar in. Hoe iemand met rouw omgaat. Hoe iemand met zijn ziekte worstelt. Hoe iemand, ja, het verdriet uit. Het sluipt vaak ongemerkt ons taalgebruik binnen. Wel, als ik haar was, dan zou ik... Je hebt het al gehoord, zeker zulke dingen, hè? Hoe vaak ik dat niet gehoord had van diegene die het allemaal wel goed konden en kende en er allerlei advies voor had. Als ik haar was, zou jij dat doen als? Die vraag is natuurlijk duidelijk, dat is niet, dat zou je niet doen. En voordat we er erg in hebben, zijn we alweer in de schoenen van een ander gaan staan. Uit die schoenen dus. Ze passen ons letterlijk en figuurlijk niet. Je mag er hooguit voor zorgen dat de schoenen van een ander wat comfortabeler zitten. Onbevoorbeeld bijspringen als je ziet dat iemand het zwaar of moeilijk heeft. Onbevoorbeeld. Concreet met daden. Bemoedigend. Gesproken of geschreven. Woord of een financiële injectie. En laten we hierin geen grote daden van elkaar verwachten. Een likje voetenzalf. Een duwtje met de schoenlepel. Een steunzool om op te steunen. Dat kan ervoor zorgen dat de schoenen van onze naasten weer wat gemakkelijker aan de vloeten glijden. Of zoals de Bijbel zo mooi het verwoordt, het kan de ander helpen om zijn kruis weer vrolijk te dragen. Ik vond het heel treffend hoe die man dat zei. Wij moeten proberen die anderen zijn schoenen wat meer comfortabeler te dragen. Oordelen moeten weg. U die door het rouw heen gegaan zijn, het kan soms zoveel meer rouw worden als iemand zomaar zijn losse opmerking maakt die helemaal niet past. Dat is alweer zo'n expert die het allemaal wel weet. En wat doet u? U slaat dicht. U gaat ook niks meer zeggen. Want je wordt toch niet begrepen. En dat is zo jammer, want nou wordt de eenzaamheid alleen maar groter. Vind je niet? Er zitten heel veel mensen te knikken. We hebben erkenning. Dat is belangrijk hier. Daarom, nu kunnen we wel eerlijk zijn aan elkaar. En begrepen worden. He, dat is een van de winsten die ik heb. Uit mijn verlies. Ik hoor het zo vaak. U begrijpt mij. Wel, dan zeg ik er gelijk maar bij. Nou, eigenlijk begrijp je niet. Want ik ben niet in uw situatie geweest. Ik heb natuurlijk wel mijn vrouw verloren. Ik heb ook weduwnaar geweest voor een aantal jaren. En ik heb dat ook al wel meegemaakt. Maar ik ben in een andere situatie dan u. Zo begrijp je toch nog niet. Maar toch, er is die connectie met elkaar. Die wij ook hier vanochtend hebben. Nou, mijn bijdrage is over dragen en mededragen. Ik had tot 3 uur de tijd. Hoe was het ook weer? Ik wil even kijken. Wat was het, de tijd?
Ik weet het niet meer.
Oh, weet je, ik weet het echt niet meer.
Half 12.
Verlies heeft de persoonlijke kant. En die kan winst worden. Daar ga ik het nou niet over hebben. Dat is een ander onderwerp. Ik heb er ook een boekje over geschreven. En dat hebt u misschien wel gelezen. Vandaag laten we overdenken hoe kan verlies een gezamenlijke winst worden. Het was nooit Gods bedoeling dat wij alleen zouden zijn. Voordat de schepping is completed, beëindigd, helemaal gedaan, zegt God zelf, het is niet goed dat een mens alleen is. Dat is in een zondeloze wereld. Met een perfecte verhouding tussen God en zijn schepsel. En toch niet goed dat het alleen is. Daar heb ik heel veel troost uit gehad. Want er waren wel eens mensen die zeggen, ja joh, dominee, u hebt toch de Heer? Dat maakt toch alles goed? Nou, dat maakt heel veel goed, maar niet alles goed. Dan zeg je, dat is verbazingwekkend dat u dat zegt. Nee, dat is niet verbazingwekkend. Want in het paradijs was het ook niet goed. Dat ik alleen was. Dan is het zeker vandaag niet. En dat is wel verhelderend. Ja, met de Heer kan het heel goed zijn. Lieve vrienden, ik heb zoveel liefde van de Heer ervaren. Zoveel kracht, zoveel nabijheid. En gek hè, soms verlang ik wel eens terug naar 21 jaar geleden. Want die innige gemeenschap die je had in het gebed en het woord. Ja, die ervaar ik op het ogenblik nou niet zozeer. En dat is natuurlijk wat u misschien ook wel erkent. Dat die tijden toch, hoe pijnlijk ze ook zijn, toch ook heel dierbaar mogen zijn. Maar toch moeten we nooit tegen elkaar zeggen, ja, als je de Heer hebt, dan mis je elkaar niet meer. Dat is niet waar. Ik mis Melanie nog steeds. Zelfs dat ik getrouwd ben, weer met een tweede vrouw. Dat gat is nog steeds een gat. Het zal er altijd blijven. En dat geeft niet, heeft mijn vrouw ook helemaal geen last van. Want zij vindt het ook belangrijk voor mij. Dat ik daarover spreek. Van tijd tot tijd. Dat doe ik al niet zo vaak meer. Maar dat doen we wel geregeld. In de ongevallen wereld. Heeft een mens. Een mens nodig. Daarom hoef je echt niet te schamen. Zelfs als u dat misschien nog nooit gezegd hebt. Dat u nog steeds iemand nodig hebt. Nou dat u alleen staat. Of dat u alleen eenzaam door het leven loopt. Maar als we dan naar het Nieuwe Testament gaan vooral, dan wordt het duidelijk hoe dat de Heere deze leegte als het ware wil vervullen. Luister naar Galaten 6. Draagt elkanders lasten. En zo vervult de wet van Christus. Er staat heel duidelijk, wij moeten elkaars lasten dragen. Zoals dat in een voorbeeld dat ik u gaf, dat ik met Brian samen een ritje ging maken voor 1 uur of 2 uur. Ja, daar had ik de tijd voor. Misschien sommige van mijn collega's denken, ja, dat heb ik nou helemaal geen tijd voor. Om dat te doen als predikant. Nou, daar moet je tijd voor maken. Want ik krijg er heel veel preekstof uit. Er zit hier geen predikant, dat denk ik vanochtend, maar goed, dat zal ik maar laten zeggen dan. Dat is zo belangrijk, want het pastorale werk, vind ik altijd, bereidt mij voor mijn preekstof. Daar krijg ik ook lessen van. Maar ik ook droeg zijn last. Niet alleen zijn last, ik droeg ook zijn vrouw. Haar last, want zij moest gaan werken. Zij moest haar man alleen laten. Dat voelt ze heel vervelend. Zo vond het heerlijk als ze wist dat ik eens een uurtje of twee uurtjes met een man ging rijden, ergens een ijsje eten en zo met elkaar bezig waren. Zij draagt elkanders lasten. Zo vervult de wet van Christus. Romeinen 12, want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben en leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkanders leden. God heeft niet alleen een wijs doel met het lijden dat hij op ons legt, maar ook voor ons als mensheid. Trauma, ziekte, verlies is een gelegenheid die God schept in een kerkelijke gemeenschap om daaruit winst te boeken voor zijn koninkrijk. Ik ga die zin nog eens herhalen, als ik kan, want ik zat niet helemaal hierin. Maar trauma, verlies en ziekte, ja? En vult u het maar in, is een gelegenheid die God gecreëerd heeft, als de pottenbakker, om daardoor winst te boeken voor zijn koninkrijk. Dat bedoelt hij met draag elkanders lasten. Daarin geeft hij een gelegenheid om iets laten groeien en laten bloeien, zodat de wereld om ons heen ziet. Ziet wat? Ziet iets van God. En wie hij is. Ik denk over die Chinese broeder die ik een keer ontmoette. Ik geef wel eens één keer per jaar les in China, met allerlei voorgangers. En er zit een man bij, die is 71 jaar. Nou, die is een beetje oud, denk ik, om daar nog mee te beginnen. Zo, ik kreeg een gesprek met hem. En zei, oh, meneer, oh, broeder, hoe bent u een christen geworden? Nou, hij zegt, ik zal je heel snel vertellen. Ik zeg, ik was een harde atheïst. Ik was een soldaat in het Chinese leger. En 65 moet je eruit. Zo, ik ben eruit gegaan. En ik moest ook wat doen om mijn geld te verdienen, want je krijgt geen pensioen in China. Zo, ik had een zaaltje gehuurd in de kerk, zoals hier. Mijn zaaltje. Voor zijn werk. Hij heeft gezegd, die kerkleiders, praat me niet over God. Daar wil ik niks van horen, daar wil ik niks van weten. Ik geloof helemaal niet dat er God is. En ik wil alleen dat zaaltje van je, maar voor de rest niks. Maar hij zegt, toen ik daar werkte, toen is er wat gebeurd. Wat? Is er gebeurd? Hij zegt, toen ik die mensen zag, hoe ze elkaar droegen. Hoe ze elkaar lief hadden. Hoe ze elkaar verzorgden. En niet alleen elkaar, maar ook mensen eromheen. Hoe ze toch daar mee liepen. Dacht ik, dat heb ik nou nog nooit gezien. In het leger niet, in China niet. Wat hebben die mensen? Nou, ziet u dat? God creëerde in dat gemeentetje, waar toch ook trauma, verlies en verdriet was, een gelegenheid om iets te laten zien van het beeld van Christus. Door het elkaar dragen, helpen, liefhebben. En het trok die man uit zijn duisternis naar het licht. Dat voorbeeld. Dat betekent, één lid leidt, lijden we allemaal. Want we dragen met elkaar het lijden. En vrienden, dat woord lijden en dragen en verdragen is in de Bijbel uitgedrukt met het Bijbelse woord gemeenschap. Als u in uw Bijbeltje leest van Handelingen 2, hoeft u niet heen, ik zal het lezen, vers 42. En zij, die eerste christenen, volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Zij waren volhardende in de leer. Ze leerden van die apostels en zij volharden daarin. Maar het woordje staat ook in verband met gemeenschap. Zij volharden in gemeenschap. Gemeenschap met elkaar hebben. Wat betekent volharden? Letterlijk, zij gaven zich met hun volle hart over aan elkaar. Om met elkaar alles te delen. Alles te dragen. Daar verharden ze zich toe. Daar zetten ze zich helemaal voor in. Dat woord gemeenschap, dat wil ik nou eens eventjes eruit lichten vanmiddag. I mean, het is nog vanochtend. Vanochtend. Wat is dat nou, gemeenschap van de heiligen. Dat is niet zomaar hebben een kopje koffie met elkaar. Even gemeenschap. Een praatje maken met elkaar. Dat is misschien wel er een gedeelte van. Samen een wandeling maken. Ja, dat kan ook een gemeenschap zijn. Dat moeten we ook doen. En by the way, wandelingen maken met elkaar is soms makkelijker dan een gesprek voeren. Hè? Waarom was dat? Wel, als je een gesprek voert met elkaar, moet je naar elkaar toe kijken. En dat is soms wel een beetje imponerend. Zo, ik doe twee dingen hetzelfde tijd. Hè? Ik doe mijn oefeningen met wandelen, maar ik wandel nog ook met iemand mee. En dat is bijzonder fijn. Als ik in Nederland zou zijn, zou ik met u gaan wandelen, denk ik. Want ik heb al ontdekt hoe mooi dit nationale park is. Nederland is een nationaal park. Dat is gewoon wat het is. Schitterend, overal. He, maar als je met elkaar wandelt, dan kan je echt praten met elkaar. Maar is dat gemeenschap dan? Ja, dat is wel wat van die gemeenschap. Maar dat is eigenlijk nog niet wat de Bijbel het over heeft. Gemeenschap is ook niet proberen in te denken wat die ander doormaakt. Dat is ook best wel aardig om dat te doen. Jezelf indenken in de situatie van een ander is heel bruikbaar. Ja? Als ik nou mijn mooie, heerlijke slaapkamer verander in iets wat op een gevangeniscel lijkt. Ja? En in plaats van een lekkere matras een plank neerlegt en daar eens een week op gaat liggen. Dan zal ik wel misschien wel meer gaan indenken en voelen van wat zoveel christenen in het lichaam van Christus ervaren elke dag. En als ik in plaats van een bord met aardappels en bontjes en gehaktbal en appelmoes, wat waterige soep met een piepklein stukje van vlees eet voor de hele week. Dan gaan we wat invoelen. Is dat gemeenschap? Nou, dat komt dichterbij. Ja? Zo invoelen in de situatie van onze medemens die door lijd en verdriet heen gaan, is ongelooflijk belangrijk. Dat invoelen doen we niet genoeg. Maar dat leren we ook niet genoeg. Waarom? Omdat wij ook met elkaar niet genoeg delen. Vind je wel? We komen toch, we delen iets en we lopen tegen een muur aan. Iemand maakt een opmerking. Iemand die zegt, oh, ben je daar nog niet over? Ja, dan stopt de boot, hè? Dan klap je dicht. We moeten het niet doen. Dan moet je hem even vastpakken aan zijn schouder en zeggen, nee, daar ben ik nog niet over. Moet je eens even naar me luisteren, dan zal ik je wat vertellen. En dan ga je die man maar eens even schudden of die vrouw. En dan moet je maar eens even luisteren. Jij hebt het nooit meegemaakt. Maar dit gaat nooit over. Nooit, nooit, nooit. En dag en nacht leeft dit met mij. En het praat tegen mij. En ik denk erover. Vooral als jullie alleen zijn. He, ik ben maar weer getrouwd, ik heb nog een gezin, ik ben natuurlijk heel actief bezig. Zo, mijn gat is natuurlijk niet zo duidelijk meer. Maar er zitten hier weduwen en weduwnaren, voor hun het leven is over, als het ware. Je bent nu alleen, je blijft alleen. En dat voel je altijd, niet waar? Ja toch? Dat gaat toch nooit over? Nooit. En dan zegt die mens zoiets tegen je, ja, ik ben er nou nog niet over, het is nou toch al een halfjaartje geleden. Dan moet je echt niet uw mond dicht doen. Dan moet je zeggen, nou dat is nou voor mij een gelegenheid om jou eens iets te leren. Joh. Wil je nou eens even naar me luisteren? Dan ga ik je wat vertellen. En zo leren we ook andere mensen met ons mee te lopen. In plaats van ons op te sluiten en er niet meer over te spreken. Dat heb ik wel ontdekt. Dat wilde ik ook in het begin doen. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, nee dat ga ik niet doen. Want dan wordt het geen winst. Bijbelse gemeenschap is niet alleen maar een kopje koffie met elkaar genieten, wandeling maken, in te denken. Bijbelse gemeenschap is een geestelijke verbinding met andere gelovigen hebben, zoals wij dat ervaren in ons lichaam. God ziet de mens niet als een individueel. Ik heb het al gezegd. Onze Vader. Het onze is in het gebed des Heren helemaal erin gewoven. Hij ziet zijn volk over de hele wereld als een lichaam. Nee, ik ga het nog anders zeggen. Als God naar zijn volk kijkt, en misschien denkt hij, ja, maar daar hoor ik niet bij, nou laat ik dat even liggen. Maar als God naar zijn volk kijkt, ziet hij niet zomaar een lichaam. Hij ziet het lichaam van Jezus Christus. Het zijn lichaam. Hij is het hoofd. Zijn leden hier in deze wereld zijn met elkaar verbonden in dat lichaam. Dat is een heel rijk beeld. Ik heb broeders en zusters in het lichaam die ik nooit van mijn leven in deze wereld zal zien. Maar ik heb wel de hoop in de toekomst dat ik ze allemaal ontmoet. Die allemaal mij dat lichaam behoren. Maar God maakt me niet verantwoordelijk om al die lasten te dragen waar ik niet van weet. Maar hij maakt me wel verantwoordelijk om de lasten mee te dragen van hen die om me heen staan. Daar heb ik wat voor. Kijk, als je over de wereld leeft, dan vind je overal lege emmers. Lege emmers, overal staan de lege emmers. En wij willen die allemaal wel volmaken. Nou vriend, dat kunnen we niet. Maar weet u wat God van ons vraagt? Hij zet ons een klein bekertje naast ons neer, die is leeg. En dan mogen we onze druppeltjes indruppelen. En dat moeten we doen. Zo met elkaar meedragen. Oplossen kunnen we het allemaal niet. Maar meedragen, dat is gemeenschap. Volharden. Daarom staat niet in de eerste plaats op hun daden doen, maar op hun verbonden zijn. Ja? Deze eerste christenen waren aan het anders leren denken. En daar moet je even met mij over meedenken. Ze volharden in de leer van die apostelen. En een stukje van die leer van die apostelen was: broeders, wij horen bij elkaar als een lichaam. Zij volharden in het leren denken over gemeenschap hebben. En dan zie je dat zo schitterend in dat boek. Degene die wat extra dollars hadden, die gingen dan de armen geven. Waarom? Dat zijn mijn dollars niet. Of euro's. Die zijn niet van mij. Die zijn van ons. Voelt u dan? Zo deze ervaring, deze winst die ik heb, die is niet van mij. Die is voor ons. Dat is gemeenschap. Die moeten wij samen dragen en samen uitdelen. Dat is het Bijbelse denken over gemeenschap. Laat ik het gewoon eventjes concreet stellen. Zeg, hij zit in zijn gevangenis voor zijn geloof. Zo praten we dan, hè? Of, zij hebben hun zoon of hun dochter verloren. Of, hé, die man die is afgewezen voor zijn werk en die heeft zijn baan verloren, zeg. Die is nou werkeloos. Zo denken wij vaak, niet? Zo praten we ook vaak. Zal ik het nou eens bijbels stellen, hoe het bijbels gezegd moet worden? Ik zit in de gevangenis. Hij is een stukje van mijn lichaam. Ik ben mijn zoon en dochter verloren. Want zij behoren tot mij. Ik heb ook die ziekte. Hoewel niet in mijn lichaam, het is een stukje van mijn lichaam. Dat is nou het bijbelse gemeenschap denken. En vrienden, daar denken wij toch te weinig over, vindt u niet? Onlangs hoorde ik een preek van een van mijn medebroeders op het doopziens. En hij zei heel mooi: gemeente, nou doop ik dit kind, maar dat is niet het kind van deze vader en moeder. Dit is ons kind. Dat behoort tot het kerkelijke gemeenschap. Dat vond ik toch wel mooi, ook hoe die dominee dat zo neerzette. Maar zo is het ook van vandaag in het lijden. Dit is ons lijden. Wij zijn geen individuelen. Als wij tot de kerk behoren, zelfs is het maar de zichtbare kerk, misschien durft u niet meer te zeggen, dan behoort u tot een gemeenschap van mensen die elkaar horen te dragen en met elkaar horen te delen. Dat is het denken in de schrift. Ik geef u nog een voorbeeld over dit woord gemeenschap. Dat komt uit Lucas 5, vers 10. En daar wordt het wel heel mooi gezegd. In Lucas 5, vers 10. Laat ik dit even lezen. Desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. Lees dat woord medegenoten. Dat is in het Grieks het woord ook dat vertaald wordt op hele andere plaatsen als gemeenschap en als communion. Dat weet ik nou niet wat dat in Nederlands is, maar gemeenschap met elkaar. Dat wordt medegenoten genoemd. En in deze context wordt het helemaal gewoon gebruikt in een zakenrelatie. Ja? Jacobus en Johannes en Petrus waren in een zakenrelatie. Nou, u weet hoe dat gaat in een zaak. Als er iets verloren gaat, als er verlies is, dan lijden we allemaal. Als er winst is, dan hebben we allemaal winst. Nou, dat is het denken. Dat is nou het Bijbels denken. En daarom, zoals we nou hier samen zijn, het is niet alleen uw verlies. Het is mijn verlies ook, dat ik voel. We zijn samen in het verlies. Maar er zijn ook in de gemeente die het misschien nog niet weten, dat zij dit ook meedragen en mee horen te dragen. Ja, de eer van God, het goed van onze naasten, dat is inderdaad wat we elkaar delen. Maar ook, we delen het leden met, het lijden met elkaar. Ik ga wat een conclusies trekken. Nog één gedachte voor die conclusie. De hoofdmotivatie van dit gemeenschappelijk dragen van het lijden moet ook de liefde zijn. Hebt elkander hartelijk lief. Met broederlijke liefde, zegt die apostel Paulus. En Jezus zegt zelf in Matthäus 7, alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet u hun ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. Nou, concluderen. Verlies, pijn, dood, rouw, lasten, die heeft, en u weet het, dat heb ik wel meer uitgelegd, rouw heeft niet alleen te maken met de dood. Rouw heeft te maken met heel veel andere dingen, die als verlies worden ervaren. Dit de mensen in onze gemeente, die komen tot ontdekking, dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Die gaan door rouw heen, maar dat wordt nooit gemerkt. Die loopt niet in het zwart, geen rouw in de kerk gebracht. Maar die mensen rouwen echt. Ja? Een man zoals ik, die heb dat niet zo gauw in de gaten. Want ja, ik heb 9 kinderen. Maar er zitten er die rouwen, dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Zie dat? Even opletten dat rouw niet altijd alleen maar te maken heeft met iets over zien. Iemand die ontdekt dat hij een andere geaardheid heeft dan wat normaal is. Ik ga ook door rouw heen. Heel zwaar zelfs. En die hebben het ook, die kunnen het bijna niet dragen. En er is ook bijna niemand die het met hen meedraagt. Ik sprak van de week in een van de scholen in ons land hier. En na de hand kwam een van die meisjes naar me toe. Ze zei, meneer, mag ik even met u praten? En hier krijg ik dan ineens de vraag. Ik begin te ontdekken dat ik niet alleen een aantrekkingskracht heb tot jongens, maar ook tot meisjes. En ik voel me zo alleen. Nou, ik stond met mijn mond vol tanden. Wat moet ik nou zeggen? He? Ik heb maar even een arm om me heen gelegd. Zeg, joh, jij moet met je vader en moeder gaan praten. Jij moet met iemand gaan praten daarover. Dit kan je niet alleen dragen. Dit is niet alleen jouw last. Dit is ook hun last. Dit is onze last. Dit is jouw verdriet. Nee, dit is ons verdriet. Ja? Zo'n meisje gaat door rouw heen. Als dat inderdaad zo is. Voelt u dan? Dragen en met elkaar dragen. Deze verliezen zijn de gelegenheden die God maakt. Daardoor zichzelf te verheerlijken. En dat staat averechts op het individualisme. Dat we vandaag aan de dag ook zoveel zien. God heeft daarvoor ieder lid in de gemeenten een bepaalde gave gegeven. Ik lees u weer uit het woord van God. 1 Petrus 4. En iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de ander, als de goede uitdelers van de menigelei genade Gods. Nou luister wat u zegt. En een iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft. Er is geen orgaan in mijn lichaam dat niet de taak heeft. Ja, er zijn organen die ik nog nooit gezien heb. Ik hoop zo nooit te zien ook. Maar die zijn heel essentieel voor mijn lichaam. Zo zijn er in het lichaam van Christus mensen die misschien hele kleine gaven hebben. Een van de belangrijkste gaven die maar gewoon geen lintje krijgt. is iemand die nou eens gewoon kan luisteren. Gewoon luisteren. Met een arm om de schouder als het ware, of gewoon zonder vooroordeel. Heeft u die gave? Dat is een gave. Dat je gewoon je hart kan uitstorten naar iemand die gewoon echt actief luistert naar je. Ja? We hebben allemaal een gave. Als we in het lichaam van Christus zijn, hebben we allemaal een gave. Hoe weet je dan welke gave dat is die je hebt? Dat leer je bij de taak die God voor je zet. Dan ga je leren welke gave je hebt. Je hoeft niet van tevoren te analyseren welke gave heb ik. Kijk maar naar Gods voorzienigheid. Hij zet iemand naast je. Dat is geen toeval. Ik geloof niet in toeval, u wel? Daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof dat alles door de Heilige God is geregeld van puntje tot puntje. Zoals er eens iemand naast me staat die door verlies gaat, dan sta ik daar niet voor niets naast. God heeft daar het doel mee. Ik zit straks weer in het vliegtuig voor 6-7 uur, als ik vlieg terug, zit ik naast iemand die ik misschien nooit meer zie. Was dat toeval? Nee. Misschien is het wel een schaap die tot de herder behoort, die nog niet tot de kudde is gebracht. En misschien daarom zet hij mij ernaast. En dat is misschien de enige gelegenheid die ik heb. Ja, ziet u dat aan? Er staat een meisje bij de kassa. En bij mij in mijn land, hier denk ik ook, oh, hebben ze altijd een naamkaartje op een schortje zitten. Hè? En Stefans doe ik altijd hetzelfde. Ik zeg, hallo Rianne. En ze kijkt naar mij, oh, weet je, hoe kent u mij? Oh, ik zeg, ik ken je niet, maar nu weet ik dat je naam Rianne is, want dat staat op je schortje. Hoe gaat het? Heb je een fijne dag vandaag? Nou ja, nou, niet zo'n fijne dag, een beetje lang, hè? Hij zei, ja, maar er komt een einde aan die dag, denk ik. Even een spraakje maken met zo'n mens. En misschien eens even gewoon van tevoren al denken, wat kan ons dan dat kind even meegeven? Hoeft maar een vraagje te zijn. Want die staat daar niet bij toeval, dat is wel haar werk. Maar weet je dat kind daar staat misschien als een ijsberg? Nee, dat is ook geen misschien. Iedereen is een ijsberg. En u weet het, die ijsbergen, maar alleen maar een heel klein stukje zie je boven het water, hè? Het les allemaal onder die waterlijn. En daar leeft wat onder die waterlijn van die mensen. Ik heb dat wel eens zo ervaren. Toen ik een stukje lees van Matteüs 7. En hij, de schare ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid waren. En verstrooid waren. Zag je dat? De Heer Jezus ziet al die mensen. Hij ziet onder de waterlijn. Want hij is natuurlijk Heere zelf. Hij ziet ze wel. En ze komen allemaal. Maar hij ziet onder die waterlijn. En hij ziet, al deze mensen zijn zonder de herder. Hebben problemen thuis. Misschien wel huwelijksproblemen. Verdriet, kind verloren. Verdriet, ziekte. Is een vrouw daar die misschien in het verborgen met een onreinheid loopt. 12 jaar al. Hij ziet het allemaal. Hij ziet al die mensen om zich heen. Allemaal zonder herder. Allemaal vermoeid. Allemaal verstrooid. Gelijk schapen. En toen zeide hij tot zijn discipelen. Discipelen, luister eens. De oogst is heel groot. Maar de arbeiders zijn weinigen. Nou, als wij die tekst horen, wat denk je dan aan? Predikant. Precies. Dachten we allemaal, hè? En zo wordt hij ook uitgehaald. Maar heeft de Heer Jezus nou echt over predikanten hier? Helemaal niet. Hij heeft over mensen die voor zijn koninkrijk arbeid doen. Niet over predikanten. Ja, die zijn er ook een stukje van. Maar hij heeft gewoon over jou. Jo, jij gaat morgen iemand ontmoeten. Misschien als een schaap zonder herder. Begrijp je? En hij zet jou ernaast. Maar ik kom nooit naast die man te staan waar hij naast werkt. En ik zie heel veel mensen niet die u ziet elke dag. En nou heeft God u daar gezet om mee te dragen. Om eens iets van uw levenswijsheid over te dragen. Om iets van uw liefde te laten voelen. Om iets van het beeld van God, het beeld van Christus, te laten merken. Ja, dan mag je echt met ze huilen, hoor. Want ik krijg wel eens iets te voelen van die mensen bij die kassa. Je hebt maar een paar minuten, want die dingen staan natuurlijk heel hard te werken. Maar je hoort gewoon die stemmen.
Ik ben een beetje verdrietig. Die staan met de hele wereld daar. Voor een momentje kunnen wij ze aanraken. En dan gaan we weer de weg op. Dragen, vrienden. Dat is wat God ons vraagt te doen. Hij bekwaamt ons door zijn soevereine geest. Maar hij heeft u ook bekwaamd door uw ervaringen. Wij hebben wijsheid geleerd. Weet u, dat als wij hebben geleden, dan kunnen wij medelijden. Dan pas. Je kan alleen maar medelijden als we echt door het lijden zelf zijn aangeraakt. Daarom hebben we ook zo'n heerlijke zaligmaker in Jezus Christus. Waarom? Die heeft geleden. Hij heeft alles geleden wat wij door deze wereld lijden. Hij heeft verdriet gehad. Hij is alleen geweest. Misschien heeft hij wel veel ziektes gehad in zijn leven. Dat weten we niet eens. Er staat wel ergens in Matteüs dat hij met al de ziektes die wij hadden aangetast werden. En we maken er wel een geestelijk verhaal van. Maar misschien was het ook wel letterlijk. Dat weten we niet helemaal. Maar we weten wel dat hij een medelijdende hoge priester is. En waarom? Omdat hij zelf door dat lijden is heen gegaan. En daarom begrijpt hij. Zoals wij het ook iets begrijpen. Waar anderen doorheen gaan. Het is 12. Het is tijd. Ik laat u met een vraag. Wat zijn de taken die wij samen kunnen doen als een lichaam? Misschien kunnen we daar eens meer over denken. Deze groep denk ik is veel te groot om daar een goede discussie over te hebben. Maar ik denk dat u eerlijk gaat zijn. Hè? We gaan gewoon openlijk met elkaar praten. En u heeft het voordeel dat u alleen maar naar mijn ogen hoeft te kijken en niet naar de buurman. Zo, alsjeblieft, laten we open met elkaar zijn na de pauze. Met vragen, met tegenvragen. Maar ook met dingen die u erbij wilt laten spreken. Want ik heb niet alles gezegd. Ik heb maar een heel klein beetje laten voelen van wat ik heb overdacht. Maar we hebben hier heel veel mensen met zoveel meer levenswijsheid. En die moeten we samen even proberen te delen. En dan mijn laatste vraag is, kunt u nou dit vandaag ook niet meenemen? Naar uw eigen kerkelijke gemeente. Praat eens door met de kerkraad om zo'n avondje in je eigen vertrouwde kerkgemeente te organiseren. En om hier eens wat over door te praten. Met elkaar. Ik heb van de week in een van de in Katwijk een avond gehad met een begrafenisondernemer. En er zaten 350 mensen zoals u. Allemaal met rouw. Eigenlijk was die groep veel te groot. Het was niet intiem genoeg. Om daar echt samen over te spreken. En dat hoop ik dat u ook vandaag als winst meeneemt. Ik heb mijn woorden gezegd. Wat was het wat ik een vers opgeef. Precies. We gaan zingen dan van de psalm, even opschrikken waar ik het... Een psalm die me eigenlijk altijd heel veel heeft geholpen. Psalm 94. Even het versje zoeken hoor, want het is niet zo bekend in het Nederlands. Vers 7. Zo leert hij zich geduldig dragen... Zo ziet hij het einde der kwade dagen. En dan gaan we ook naar vers 10. En in de Bijbeltje zelf staat het misschien wat anders dan in deze berijmde versie. Maar ik vond het altijd heel mooi dat die woorden. Mijn afgepeinste hart door al mijn denken werd verward. We weten wel wat dat betekent, hè? Je pijnst, je denken is verward. En ik in druk schier was gestikt. Toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. In het Engels staat te troosten in het meervoud. En het heeft te maken met de waarheden die God is. Uiteindelijk is hij de enige die troost kan geven. Zo laten we doen vers 7 en vers 10.